Dit is de Walk and Talk podcast van NVTL, de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur. De NVTL omarmt vanaf dit jaar, 2024, een thema dat ons uitnodigt tot een diepere verbinding met het landschap. Hierbij wordt verwezen naar het idee van het symbioseen. Vanuit dit idee gaan we toe naar een tijdperk waarin mens, natuur en technologie zich ontwikkelen in wederkerigheid. In deze podcast neem ik, programmamaker Edwin Verdurme, je mee naar het Overijsselse landgoed het Lankheet, waar water van oudsher een verbindend element is. Het thema van vandaag is herontdekking. Wat is de rol van het water vandaag de dag? Met een groep landschapsarchitecten lopen we over het landgoed onder leiding van gids Wim Oldwater en Luc Jehee, die intensief betrokken is bij het Lankheet, maar ook beleidsadviseur is bij de provincie Overijssel. Maar we beginnen met een inleiding door Luc en een toelichting door landschapsarchitect Art Middeldorp op het waterzuiveringspark dat Strootman Landschapsarchitecten 20 jaar geleden heeft ontworpen. Heel kort, het landgoed Lankheet. Lankheet betekent lange heide, oftewel struikheide. Het is 600 hectare groot. De eerste vermelding is uit in 1188. Hij is eeuwenlang in beheer en eigendom geweest van Duitsers, Duitse adel. En die hadden dit gebied bebost, of hadden hier bossen. En anders dan Nederlandse boseigenaren kozen zij voor opgaand bos. In Nederland was het gebruikelijk hakhout. Maar deze Duitse adel, die koos heel bewust voor hooghout. In 1895 is het geveild. 250 hectare is aangekocht door Gerrit-Jan van Heek, senior, een van de textielfabrikanten uit Enschede. In 1921 is zijn zoon hier op het geërfd en die heeft dit eigenlijk het landgoed verder uitgebouwd tot wat nu de vierde generatie het mag beheren. Het is nog steeds een particulier bezit in vorm van een landgoed BV. Dus je hebt te maken met aandeelhouders, met een directie, met een raad van commissarissen. Een landgoed BV, wat valt onder de natuurschoonwet, dat betekent dat je daarmee een aantal fiscale voordelen hebt. Daar staat ook wat tegenover, dat je het moet in stand moet houden. En voor een lange tijd in stand moet houden. Maar je moet het gebied ook openstellen. En dit landgoed heeft er heel bewust voor gekozen om maximaal in te zetten op samenwerking hier in de omgeving, zeg maar maatschappelijke allianties met zijn omgeving aan te gaan. En daar gaan we vanmiddag nodige van zien.
Een druppel die niet in Duitsland valt, deed er vroeger 16 dagen over om de ijs te bereiken en nu 9 uur. Het is ook knap dat we dat voor elkaar hebben gekregen. Maar niet echt bepaald water- en bodembestuur. Dus daar kijken we nu anders tegenaan. En als je dan kijkt naar nu, de actuele betekenis van het zuiveringspark, dan is het bedoeld voor het bergen en zuiveren van oppervlaktewater. Het herstellen van de beekgeleidende natuur. Maar het wordt ook gebruikt voor werkervaringsplaatsen voor de jeugdzorg. En natuurlijk levert het een recreatief interessant gebied op.
We gaan nu naar buiten en beginnen aan de rondleiding over het Lankheet. Het is een prachtige zomerse dag en Luc vertelt over het onderzoeksproject Sensorische Landschap en over de biomijler die op het terrein staat.
Boven het maaiveld, boven het weiland zie je een witte koker. Dat is wij doen hier ook innovatief onderzoek en dat is het project Sensorisch Landschap. Dat is een onderzoek waarin wij eDNA meten van de bodem. Dat is een project wat we hier gestart hebben, ondertussen op 140 locaties in 3 provincies plaatsvindt, om eigenlijk de biologie van de bodem beter in kaart te brengen door middel van environmental DNA. We weten heel veel over de chemie van de bodem, maar zo weinig over wat er in de biologie in die bodem plaatsvindt. En dat meten we hier. Het uiteindelijke doel is daarmee dat we inzicht krijgen in de vitaliteit van de bodem. Maatregelen die we kunnen doen om die vitaliteit te verbeteren. En daarmee dus ook een onderlegger te bieden voor een soort open bodemindex. Waarmee je ook de bodem als ecosysteemdienst kunt waarderen. Aanvullend kijken wij dan naar wat het effect is van bevloeiing op die graslanden. En we zien het ook als een vorm van uitmijning van die bodem, zonder dat je gaat vergraven wat nu heel vaak gebeurt bij die fosfaatrijke bodems. Maar dat we kijken van kunnen wij hier van gangbare landbouwgrond binnen een termijn van 10 jaar komen tot een nat bloemrijk hooiland. Een biomeiler, daar staat er een, achter dat groene net. Dat is een composthoop. Deze had 80 kuub inhoud. Dit najaar gaan we hem leeghalen. Dan zit er ongeveer nog 40, van de 80 kuub is er 40 kuub overgebleven. Daar ligt 300 meter tyleenbuis doorheen. 70% van de inhoud is houtsnipper. 20% is riet. En 10% is paardenmest. Paardenmest is het cakebeslag, waardoor eigenlijk even die stikstof, om even het proces aan te steken. En vervolgens die houtsnippers, die leveren, met name dat hoge percentage houtsnippers, dat je gedurende 2 jaar tijd water hebt van 40 tot 60 graden. En hij levert zeg maar de basiswarmte voor de warmtepomp. We gaan hem ook op andere plekken hier bouwen. En dan gaat hij gewoon gebouwen van de verwarmingsketel afhalen. En dat is onze manier om door zijn kringlopen te sluiten, uiteindelijk een lagere energierekening. Maar aan het eind van de rit houden wij nog de helft over als een hele hoogwaardige compost. Dat is even ook hoe wij proberen die natuurlijke processen, hier in dit geval van de bacteriën, te benutten.
Een stukje verderop komen we Stefan tegen, die werkzaamheden op het landgoed uitvoert samen met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
We zijn sinds nu een paar maanden ook gestart met een nieuwe zorgcomponent. Stefan die gaat hier op het landgoed, zowel op de boerderij als in de bossen, ook met mensen aan de slag.
Ja, ik teel de groenten bij de Nobelboerderij. Dat is, iedereen komt daar elke week zijn groentetas halen. Ik doe dat heel graag met zorg, want ja, als je dan gewoon met mensen op het veld bent, ja, dat kan net zo goed met zorg. Dus dan heb je gewoon heel weinig machines en zo op het land. En omdat we dan hier ook verder in het Lankeet ook verder wat willen, gaan we ook nog een kwekerij opzetten. En dan oerbomen, heb je het misschien ook over gehad?
Ja, ik vertelde dat we hier zeg maar de grootste areaal aan oude bossen hebben. Daar is vorig jaar een onderzoek gedaan, wat zijn nou de autochtone bomen? Welke moederbomen hebben we? Of zaadbomen hebben we? En nou, daar gaat Stefan dus nu met een boomkwekerij ook starten.
Ja. Dus dan gaan we dat gewoon hier op kweken, maar dat gaat gewoon rechtstreeks teruggeplant worden hier in het bos. Dus dat is gewoon nog een project wat we in het najaar willen gaan starten hier met verzamelen van plantmateriaal, van zaden en zo. En daarna de kwekerij gewoon beginnen. Ja. Dus daar hebben we heel veel zin in.
Dus
eigenlijk
ga je verder wat in het verleden vrij normaal was op een boerderij. Of mensen met een functiebeperking werkten.
Ja, zeker.
Tot dit moment de overheid zegt, wij gaan het doen en er niks van maakte. Dus dat komt weer terug.
Ja, zeker. Ja. Nee, maar nu word je ervoor betaald. Vroeger was het mensen van, nou, die kan nog wel iets doen op een boerderij.
Ja. Ja.
En toen werd het allemaal gemechaniseerd. Dus de hele zorg, alle mensen gingen bijna weg op een landbouwbedrijf.
Ja.
Alleen in de biologisch dynamische hoek, daar zijn ze gebleven. En daar is de zorgboerderij in feite ook ontwikkeld. En ja, die zorgtak kun je heel breed ontwikkelen. Hè. Je kunt gewoon lekker op een boerderij, maar ook lekker hier in het bos dingen doen. En wij zeggen van het mooie hier is gewoon als je in de zomer lekker op het land bezig bent. Maar ja, in de winter is daar niet zoveel te doen. Dan kun je in de winter lekker in het bos werken en zo. Nou, voor mij een ideale combinatie.
Wim Oldwater vertelt over de Voorde, een doorwaadbare plek door de week. Het aanleggen was nogal een proces.
Deze Voorde die is ontstaan toen hier het waterpark ook is aangelegd. Hier lag een duiker onder de weg door en dat is echt niet romantisch. Dat wilden ze dus anders door hier een voorde aan te leggen. De gemeente Haaksbergen moest daar toestemming voor geven, want het is een openbare weg. En deze weg was al niet meer toegankelijk voor motorvoertuigen. Dus Haaksbergen vond het prima. Als we er maar voor zorgden dat deze voorde ook toch veilig bleef. Want als je hier doorheen rijdt, moet je niet in één keer in een kuil komen. Want dan krijg je ongelukken. Ze hebben dat toen aangelegd door hier een... Nu gaat de romantiek even weg. Een dikke PVC-laag onder te maken. Daarop stenen gelegd, zand ertussen en je kon erdoor rijden en het verzakte niet meer. Toen die voorde klaar was, toen was er in Haaksbergen een groep wandelaars die zeiden van ja, wij willen de voeten wel droog houden. Vandaar dat ze toen daar een brug hebben aangelegd, waar ze dus overheen konden. En ook de fietsers waren er erg blij mee. Mm-hmm. En toen hadden we nog een groep mensen die een sport bedreven. Dat waren de paardenliefhebbers, met hun koersen, maar ook met hun paarden alleen. Die vonden dat voor de paardenbenen al die stenen toch niet zo ideaal. Dus toen is hier een zandvoorde aangelegd.
Wat is de voorde?
Meer hebben we op dit moment niet. Maar deze voorde, aan die voorde, dat is eigenlijk een doorwaadbare plaats in een rivier of in een beekje. Vroeger ontstonden daar de plaatsen. Als je een voorde had in het riviertje De Lichte, ontstond daar een plaats, dat was Licht en Voorde. Maar de Franken die trokken op een zeker moment de Rijn over om weer terug te gaan naar Frankrijk. En toen gingen ze bij Frankfurt gingen ze de Rijn door. Net zoals die ossen die daar bij Oxford de Theems door moesten. Ja, die gingen daar. Daar ontstond Oxford. En zo zijn er diverse plaatsen hier in Nederland die het woord voorde hebben. Maar ook veel achternamen, vooral hier in Twente.
Dan komen we bij het waterzuiveringspark. Luc vertelt over het maaibeheer van het riet en over andere planten die fosfaten en stikstof uit de bodem halen. En ik stel nog wat vragen over het financieel runnen van het landgoed.
De plant neemt riet, neemt fosfaat, stikstof op. Misschien wel zware metalen als dat in het water zou zitten. Dan is het eigenlijk heel belangrijk dat je het maait op het moment dat de plant nog groen is. Want dan voer je fosfaat, stikstof af. Laat je het de winter over, dan slaat hij eigenlijk het weer terug in de bodem. Als je dat heel lang zou doen, dan krijg je natuurlijk een sliplaag die fosfaat verzadigd op een gegeven moment wordt. Dus in die zin is het belangrijk dat je maait en het liefst op het moment dat het groen is. Wordt ook vaak de vraag gesteld van, goh, in hoeverre kun je dit voor op het dak gebruiken? Nou, riet, een groen riet kun je niet op het dak gebruiken. Dat is helder. Maar dus, het is bij ons wel af en toe een dilemma. Want we krijgen hier geen vergoeding voor. De vergoeding zit erin dat wij op andere plekken natuurdoelen kunnen halen, waardoor we op die andere plekken wel een subsidie kunnen krijgen. Dus het is wel aan elkaar natuurlijk gekoppeld, maar we hebben hier geen. We krijgen voor het beheer van dit gebied, van die rietvelden, geen vergoeding. En één vak maaien, dan praat je toch over €1.000. En het zijn 18 vakken. Dus dat kunnen we niet jaarlijks alles maaien. Dus dat doen we gewoon successievelijk. Daarom was het voor ons ook gewoon interessant. Kunnen we met minder rietvelden toe en zijn we daarom bijvoorbeeld ook met eendenkroos. We hadden op een gegeven moment ook bijvoorbeeld tussen twee heideterreinen hebben we het bos gekapt, zodat de heide zich beter met elkaar verbonden is. Als je ergens bos kapt, moet je dat compenseren. Dus we hebben nu achterin een drietal rietvakken, waar we nu ook willig in hebben doorheen geplant. Want ook willig haalt fosfaat en stikstof er wel uit. En dat kunnen we straks ook wel weer gebruiken in zo'n biomeiler. Want willig kun je iedere paar jaar weer afzetten. En kunnen we versnipperen. Nou, zo ben je eigenlijk als landgoed continu op zoek naar dat soort combinaties van dingen. En dat is eigenlijk ook de enige manier waarop je weliswaar met moeite, maar dat je zwarte cijfers kunt draaien.
Want jullie zijn een BV, dus jullie moeten ook zorgen dat die cijfers in het zwart blijven.
Laat ik zo zeggen, Artie noemde net even dat programma van die landgoederen op tv. Liefde voor het landgoed. Waarin de volgende generatie bijna hopeloos van hoe moet ik dit doen? Wat krijg ik van mijn ouders op de nek? Dat hebben wij hier ook natuurlijk. Er is een volgende generatie. Maar die lopen ook. Dus het is heel belangrijk dat we het hier wel financieel gezond houden. En dat vraagt dus gewoon de slimme combinaties leggen.
En wat zijn die slimme combinaties?
Nou, dat is bijvoorbeeld, we hebben hier elzenhakhout. Daar krijgen we een relatief hoge subsidie voor. Maar die subsidie is niet kostendekkend. Maar doordat ik, als ik de mensen van de naboboeren, dus de leden van de naboboerderij, vraag om een zaterdag mee te helpen met het opbouwen van een biomeiler, hebben zij de handjes. De boer heeft machines om hem te vullen. Wij hebben de houtsnippers. Dan kan ik het heel makkelijk financieel rondkrijgen. Dan halen wij een woning van het gas af en krijgen die mensen van de naboboerderij krijgen aan het eind compost ervoor geleverd. Dus zo kun je op die manier en kan ik dus ook mijn subsidie zekerstellen. Dat is zogenaamde subsidie natuur en landschap, SNL. Dat is rijksgeld wat via provincies wordt verdeeld. Dat is een beheerssubsidie. Dus het is geen subsidie om naar een nog hogere kwaliteit van een bepaald gebied toe te gaan. Het gaat om het beheren van wat je hebt. Dus eigenlijk een hele defensieve instrument.
Op het landgoed is ook een klimaatbos aangelegd. Luc vertelt erover.
Op de beelden van Art zag je dat er een bos werd gekapt. Nou, dat moeten we compenseren. En dat hebben we daar in dit laatste stuk met name gecompenseerd in de vorm van een klimaatbos. Soorten uit Midden-Europa die we richting 2050 in Nederland meer zullen gaan zien. Die hebben we hier alvast neergezet. Puur vanuit een educatief karakter hebben we dat gedaan.
Welke soorten?
Dan heb je het over soorten als een steeneik. Er zal ook een tamme kastanje zit erin. Dus het zijn niet hele exotische soorten, maar wel het is wel waarmee we een soort verhaal kunnen vertellen. Het is met name zeg maar droogte, maar vaak zijn dat soorten. Kijk, in Midden-Europa heb je soorten die dan wat vaker hogere luchtvochtigheid, moet je ook weer rekening mee houden. Dus alle boseigenaren worstelen op dit moment met de klimaatverandering. Want blijft het bij die 1,5 graad? Of gaat het naar 4 graden of 5 graden toe? Een boom plant je niet voor 10 jaar, maar voor 100, 120 jaar. Dus zeg maar waar het naartoe gaat. Ik durf het niet te zeggen. Het enige wat je kunt doen is risicospreiding. Spreiding in soorten, spreiding in leeftijden. En ik denk dat alle boseigenaren daar ook mee bezig zijn.
De percelen op het landgoed worden bevloeid met behulp van een systeem van goten. Luc legt het uit.
Wat je hierachter ziet is een schuifje. Als je die hier omhoog trekt, dan stroomt hier het water van hier vanuit het perceel via een gootje in. Dat is eigenlijk, zie je hem daar als een soort lagere baan in het grasland. We wilden nu niet gaan ermee. We gaan straks even bij het veldwerkcentrum ermee wat even spelen. Maar eigenlijk is dat wat je doet, is gewoon in zo'n gootje zet je de kroef of de kantensteker. Dat is een beetje de graskantensteker in een groot formaat. Steek je er dwars in. Het water stroomt er tegenaan. Wil verder, kan niet verder, gaat omhoog totdat het over de rand het weiland instroomt. Vervolgens gaat het omlopen, gaat het eromheen of toch een stukje onderdoor. Dus daarom zit je er meestal een tweede of een derde ook. En zo kun je heel gestuurd een perceel gedurende bijvoorbeeld een dagdeel onder water zetten. In de winter zetten we vaak percelen gedurende bijvoorbeeld een week onder water. Maar in het groeiseizoen is het bijvoorbeeld net als er gemaaid is, is het altijd goed om dan weer even wat extra water erop te zetten. Ik stel voor dat we even erin lopen, want dan laat ik jullie daar heel snel even de beek zien. Want ik had het straks over het Arcadische landschap van Dirk Maat versus Helmer met Riewaalding. En dat kan hier op een hele korte afstand van elkaar, zie je dat hier gebeuren. Waarbij zeg maar die eeuwenoude techniek van bevloeiing, die plaats ik dan even onder de noemer van Dirk Maat. En dan lopen we er even gewoon hier in.
Dan komen we aan bij de beek. Deze heeft sinds enige tijd flink de ruimte gekregen om zijn eigen weg te zoeken. En dat heeft een aantal grote voordelen.
Wat wij hier hebben gedaan is, de beek liep waar die nu loopt, liep die 100 jaar terug ook. Hij is in de jaren 30 is die rechtgetrokken. En hier zie je zo'n kleine eik, daar zie je nog een kleine eik, daar nog wat. Daar liep die vanaf de jaren 30 tot 2020. Toen hebben wij hier deze oude loop hersteld met een dimensie van een derde van wat hij nodig heeft. Dus hij is als een gek. Het was echt een klein. Je kon er bij wijze van spreken overheen springen. En dat hebben we heel bewust zo gedaan. We zijn daarin veel verder gegaan dan wat het waterschap wenselijk en goed vond. Dankzij corona, want de medewerkers van het waterschap mochten niet naar buiten. En de aannemer konden wij dus aansturen. Laat ik zo zeggen, kijk, een waterschap die redeneert vanuit zekerheid. En wij hadden echt zoiets van, het mag wat ons betreft, mag die beek uiteindelijk tegen de weg aan liggen. Vinden wij niet erg. Wij accepteren dat. Ja. Dat is onderdeel van een natuurlijk proces. En we hebben bewust zo ondiep mogelijk, of zo klein mogelijk, dat die dimensie gemaakt. Zodat hij hier echt is gaan eroderen. En dat zand, wat hij hier wegvreet, legt hij verderop weer op de bodem neer. Waardoor de hele beek in 2 jaar tijd met een kleine meter verondiept is. Je kunt hem er nu gewoon eigenlijk doorheen lopen. Daardoor, door het verondiepen, verhoog je de hele grondwaterspiegel. En ga je eigenlijk een heel regionaal de grondwaterstand fors verhogen. Kijk, het is voor het waterschap af en toe ook slikken. Uiteindelijk werken ze wel mee. Ze zijn niet gewend dat ze te maken hebben met een eigenaar die de gronden aan beide kanten van een beek hebben. Ze hebben meestal te maken met een andere eigenaar. En één wil wel, de ander wil niet. En daar moeten zij altijd mee dealen. Wij zijn nu wel aan het nadenken, hoe zorgen we dat er van bovenstroms weer nieuw zand hier komt. Want de rivier heeft honger. Een rivier is altijd op zoek naar een balans. Het werd straks ook door Art even gezegd van, goh, 16 dagen, dat was in 1850, versus 9 uur nu. Dat is gewoon die snelle, dat is 40 keer zo snel, die afvoer van dat water. Dat hebben we kunnen bepalen aan de hand van een onderzoek wat we samen met de Universiteit Twente hebben gedaan. Met de bouw van een SOBEC computermodel voor de situatie 1850. Op basis van materiaal wat we hier hadden van het hele stroomgebied. En daar zie je eigenlijk dat het waterbeheer vanaf zeg maar de 1850 altijd volgend is geweest op ruimtelijke ontwikkelingen. Je had die grote sponsen in het landschap liggen. Heide, moeras, hoogveen. 38% van het stroomgebied was spons. Nu is dat 2%. Wat spons was, is ontgonnen. Is landbouwgrond geworden met een detailontwatering er dwars door, overal doorheen. Dat leidt tot een extra versnelde afvoer van dat water. Dus leidt dat tot wateroverlast. Wat ze dan gaan doen is meanders eruit trekken. Dus hem recht trekken om die afvoer sneller weg te krijgen. Wat je dan op een gegeven moment krijgt is dat die rivier, die is continu op zoek naar een nieuw evenwicht. Het is een levend wezen, een rivier. En die pakt dan op een gegeven moment, gaat die zich ingraven. Willen we dan met z'n allen niet. Dus dan worden er stuwen gebouwd of drempels. Hier op de hele Buursbeek, Schipbeek praat je over 53 drempels en stuwen. Drempels zijn vispasseerbaar, stuwen niet. Maar die zijn ondertussen van vispassages voorzien. Wat je dan op een gegeven moment krijgt is dat die dus niet meer de diepte ingaan. Dan gaat hij de oevers verder eroderen. Dat willen we dan ook voorkomen. Dus we gaan met stortsteen gaan we overal oevers bekleden. Dan gaan we op een gegeven moment kaders langs de jaren 30 zijn hier over langs de beek kaders aangelegd. Hier lag die ook. Wij hebben hem hier weggegraven. Want van ons, wij accepteren dat de bossen hier onder water komen te staan. Maar goed, dus dan zie je op een gegeven moment, er worden kaders dan langs die hele Buursebeek, Schipbeek gelegd. Naar Deventer toe. Eigenlijk had je midden in dat gebied, had je allemaal broekgronden rondom Markelo, Diepenheim. Er was een soort platte pannenkoek. Daar kon eigenlijk, dat was het ademen van zo'n systeem. Dat daar kon in de winterperiode gewoon 5 miljoen kuub water even tijdelijk geparkeerd worden. Dan stond het even een beetje onder water. En dat was helemaal niet erg. Kijk, wat wij hier ook hebben gedaan is dat wij overstromingsruimte hebben geboden. Dat we een piekafvoer dat wij een bergingsgebied hier hebben, dat we het water even hier tijdelijk kunnen bergen.
Ook,
ja, we lopen daar zo nog even langs. Maar je kunt dus op die manier ontzorgen we eigenlijk ook beneden strooms of boven strooms overlast. Dat helpen we hier gewoon oplossen. En dat zijn ook weer die maatschappelijke functies die we hier graag met elkaar hebben. En dus daar zijn we continu naar op zoek, van hoe kunnen we dat nou slim doen? Onze doelen halen, de doelen van waterschap. En hoe past dit dan in het natuurbeheer van vandaag? Dit is door de provincie aangemerkt in de toekomst als hooiland. Afgelopen winter hoog water. Dit stond allemaal blank. En een paar weken later was het gezakt. Schitterende rivierduinvorming hier. Past niet in het blauw denken van een overheid die hier hooiland heeft ingetekend. Daar zou je dus in principe het zand moeten weggraven. Nou, dat doen we natuurlijk niet. En een provincie snapt dat natuurlijk uiteindelijk ook, dat dat niet is wat je wil.
Wat voor natuur willen we eigenlijk in Nederland? Echte wilde natuur of een kleinschalig cultuurlandschap? Of misschien allebei? Ik stel Luc ook nog wat vragen over hoe overheden naar de experimenten op het Lankheet kijken.
Een tweede wat hier dan speelt is dus de vraag van wat is dan wat voor ecologie streef je na? Is dat de proceskant, de building with nature-achtige, wat ik hier achter mij zie? Mm-hmm. Dat is een verhaal wat Ark Riewaalding hier in Nederland propageert. Daar echt hele mooie resultaten. Gelderse Poort is een van hun topgebieden, maar ze zitten ook in Limburg, in Brabant. De visionair daarachter is Helmer van die organisatie. De andere kant is, en dat is eigenlijk wat ik hier voor mij zie, is dat Arcadisch kleinschalig cultuurlandschap waarin Jaap Dirkmaat ooit met Das en Boom begonnen. Maar tegenwoordig zit hij veel meer op het kleinschalig cultuurlandschap zo waardeerd en zo enthousiast. En beide komen hier op 3 meter afstand van elkaar, komen elkaar tegen. En dat vind ik wel heel interessant. Ga je voor het maximale, dan kun je nooit het een of het ander. Dan moet je kiezen voor het een of het andere. Maar wij zoeken ook daarin, wat kunnen we daarin doen? Ik noemde bijvoorbeeld die heidekoe. Op het moment dat die in de hei loopt, is het het Arcadisch cultuurlandschap. In de bos is het herbivoor, die past bij. Nou, zo kon je. Ben je gewoon daarin continu mee spelen?
Nog even een vraagje over de overheden. Je noemt de provincie in het waterschap. Zien zij dit nu ook als een soort living lab waar ze veel van kunnen leren?
Ik had hier bijvoorbeeld gisteren een groep ecologen van de provincie. Ben ik met ze door de heide gelopen, de akkertjes. De provincie die ondersteunt ons en 2 andere landgoederen waar ik mee bezig ben met dat type akkertjes. Want zij zien dat ook, dat daar wat moet gebeuren. Dat was 5 jaar terug misschien nog niet zo. Maar je merkt ondertussen ook binnen een provincie. Laat ik zo zeggen, op het moment dat het droog is, sta ik hier met een bestuurder van de provincie, met de NOS, hier op de plek. Om te vertellen, wat is de oplossing?
Want hier is het nog nat en groen.
Hier is het nog nat en groen. Hier is het dat we zeggen van, het waterschap moet wat doen. Het vertragen van de afvoer. Een gemeente, een provincie moeten wat doen. Dat is met name een ruimtelijke ordening die zorgt dat de goede dingen op de goede plaats vinden. Dus niet hoog intensieve landbouw direct naast de beek. Je hebt de grondeigenaar nodig. Die moet zorgen dat de druppel die valt, wordt vastgehouden op de plek waar het valt. Dat is de boer, dat is de landgoedeigenaar, dat is de natuurbeheerder. Dat is nog de stedeling natuurlijk ook. En je hebt eigenlijk iedereen nodig om te zorgen dat je het water spaarzaam en duurzaam gebruikt. Mm-hmm. En je hebt iedereen, daarmee is het dus een opgave van ons allemaal. We zijn allemaal deel van die oplossing. En hier laat ik zien, door middel van zo'n kunstwerk, door middel van de educatie voor kinderen, pakken we dat ook, die bewustwording heel erg. We praten hier met het waterschap, we praten hier met een. We doen zelf wat we kunnen. En dat is eigenlijk wel waar we naartoe willen.
Ja, dus wat je hier op 600 hectare doet, dat zou je eigenlijk in heel Nederland kunnen
doorvoeren?
Dit kan je op heel Nederland. Nou, ik ga niet over heel Nederland, maar als ik dan kijk naar Overijssel. Overijssel kent, is 10% van Overijssel is een landgoed. Dat is 40.000 hectare. Daarvan is 18.000 hectare landbouwgrond. Dan heb je bijvoorbeeld een grote grondeigenaar als ASR. Landelijk hebben die 30.000 hectare. ASR die beloont boeren door een korting op de pacht. Op het moment dat zij duurzaamheid, op het moment dat zij naar een ander waterbeheer toe gaan. Dus je kunt hier met dit soort voorbeelden, en dat doen we dus echt ook wel hier in de regio, maar ook buiten deze regio weet ik, echt wel van dit type maatregelen. En ze zijn niet altijd allemaal even een eye-catcher voor een breed publiek. Jullie zullen ook niet overal gaan kijken waarschijnlijk, maar ze gebeuren onder de radar, gebeurt er al heel veel.
Het Lankheid heeft de status van UNESCO Werelderfgoed. Maar wat betekent dat nou concreet?
Nou, het is in ieder geval een eer, zeker ook voor de vrijwilligers die hier jarenlang al actief zijn. Het biedt ons ook gewoon een netwerk in Europa van andere gemeenschappen waar ook wordt bevloeid. Maar ook heel praktisch, de Nederlandse staat heeft zich eigenlijk, verklaart zich ook bereid om al het mogelijk te doen om het werelderfgoed te behouden. Dus op die manier kunnen wij makkelijker bijvoorbeeld een keer aankloppen voor geld, voor onderzoek of voor bewustwording verder te vergroten. Dus dat is voor ons, het levert niet direct euro's op. Het levert niet direct dat we hier een bord kunnen neerzetten en dat het leidt tot 5 miljoen extra bezoekers. Maar het is voor ons eigenlijk vooral belangrijk om te laten zien hoe belangrijk het is om dat soort oude tradities nog steeds te gebruiken.
Ja, en het is dus ook een beetje status, het opent deuren. Het geeft jullie de naamse bekendheid.
Ja, nou ja, bijvoorbeeld heel leuk was het dat, omdat UNESCO betekent dat Nederland een verdrag tekent met UNESCO, dat het in de ministerraad besproken moest worden. Ah, ja. Dus wij zijn in de Treffenzaal zijn wij een bespreekpunt geweest, waarin de staatssecretaris van Cultuur daar een vlam pleidooi heeft gehouden om hierachter te gaan staan als Nederland.
En die 5 miljoen bezoekers, zou je die willen hebben?
Nee.
Dat dacht ik al. We zijn aan het einde van de rondleiding gekomen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat de deelnemers en sprekers van de dag vonden. En stel nog wat vragen. Te beginnen aan landschapsarchitect Art Middeldorp. Jullie hebben het waterpark ontworpen. Dat heb je ook toegelicht begin van de middag. We hebben door het park gelopen. We zijn nu x aantal jaren nadat jullie het ontwerp hebben aangeleverd. Hoe kijk jij terug op wat je vandaag hebt gezien?
Nou, wat ik vooral interessant vind, is hoe alles samenwerkt en hoe het over het totale systeem wordt nagedacht. Het zuiveringspark wat wij hebben ontworpen is een onderdeel ervan. Maar wat ik mooi vind is hoe heel veel doelstellingen eigenlijk samen worden gebracht. Hè. Dus duurzaamheid, duurzame energie, maar ook waterbeheer. Maar ook recreatief is het gewoon een heel interessant landschap. Dus dat vind ik wel heel mooi.
Heb jij iets opgestoken wat jij denk van dat ga ik vanaf morgen ga ik dat wat actiever in mijn ontwerpen brengen?
Ja, ik denk dat meer die systemen die daarachter zitten. Hè? Dus hoe al die organisaties en partijen samenwerken om zoiets voor elkaar te krijgen. En dat ook een heel proces is. En daar wat meer kennis van hebben. En daar dan weer als ontwerper rekening mee houden en op anticiperen. Ja. Want je kan wel mooie dingen verzinnen, maar het moet ook gemaakt worden. En de mensen moeten het omarmen en voor elkaar krijgen.
Dus samenwerking is heel belangrijk, samenwerking tussen partijen, maar in dit geval samenwerking met de natuur, hè, het thema van vandaag, het symbiotische landschap.
Daar kennis over hebben, dat is denk ik ook belangrijk.
Ja. En wat is voor jou het symbiotische landschap?
Ja, dus wat ik versta onder symbiose, dat het de wederkerigheid is. Hè. Dus je neemt iets en je geeft iets. Ja. En dat is in balans. En volgens mij is dat hier aardig in ontwikkeling.
Ja, dus de natuur krijgt hier echte ruimte. Die beek die mag gewoon stromen waar die wil. Die wordt niet in banen geleid, zeg maar. Ja. Dus die natuur krijgt er ook echt wat voor terug. Die mag zich hier gewoon helemaal lekker ontwikkelen.
Ja, dat is mooi. Ja.
Arend van der Kam, jij bent landschapsontwerper bij Strootman, landschapsarchitecten. Wat neem jij mee voor jouw ontwerppraktijk wat jij meer zou willen toepassen?
Toch wel dit symbiotische kijken. En ook op een ecologische manier bekijken. En dat mag je best wel wat breder trekken dan alleen maar ecologie met oké, we willen bloemetjes, maar dat je het als systeem benadert. En dat is ook een sociaal perspectief zit er ook aan. En ik denk dat je dat heel mooi hier op dit landgoed ziet, hoe al die sociaal-ecologische factoren met elkaar proberen en willen samenwerken.
En wat is voor jou het symbiotische landschap?
Ik denk dat als je het helemaal plat slaat, is het gewoon een positieve samenwerking tussen verschillende actoren. En dan is het denk ik goed om goed te kijken, oké, wie en wat leeft hier allemaal? En wat zijn de belangen van iedereen? En hoe kan je dat elkaar versterken? En dat hebben we ook hier veel gezien, hoe het werd dan verschillende kringlopen werden genoemd. Dus gewoon, hoe werkt het systeem en hoe kunnen we dat voor iedereen wat positiever maken?
Wat ik vaak merk is dat symbiotisch landschap ook heel erg gaat over vooral de samenwerking met de natuur. Dus wat minder over samenwerking van verschillende actoren vanuit de menselijke samenleving, maar vooral die mens-natuurrelatie. Ja. Zie jij dat ook zo?
Nou, persoonlijk kijk ik daar iets anders naar, want ik vind mensen en natuur niet helemaal gescheiden. En ik denk dat dat dus juist ook heel belangrijk is voor het symbiotische landschap. Dat je niet zozeer naar een containerbegrip als natuur hebt en daar valt alles in wat niet menselijk is en daarbuiten staat dan de mens. Maar als je nou die container openmaakt en gaat kijken wat zit er eigenlijk in en het dan ook gaat benoemen en bekijken en op gaat schrijven en daar onderzoek naar gaat doen, dat je dan tot concretere, positieve benaderingen kan komen.
Ja. Ja. En kun je een voorbeeldje noemen van wat je vandaag hebt gezien, wat jij heel erg zeg maar vindt passen binnen die benadering van symbiotische samenwerking of symbiotisch landschap?
Eigenlijk is niet helemaal een beantwoording van je vraag, maar wat me wel is bijgebleven is dat er dan een ontwerp wordt gemaakt voor een dijklichaam en dat daar grond voor wordt gebruikt en dat later blijkt, de grond die we hebben gebruikt, die is enorm verrijkt omdat die grond uit landbouwgrond was, zeg maar.
Daar kwamen we langs, hè? De Belvedere dijk. Ja. En boven het landschap is uitgetild dijklichaam van waar je overzicht hebt over de vloeivelden en wat meer bredere omgeving van het landgoed. Die was bedacht als een soort sculpturaal grondlichaam. Ja. Hè, daarom moest er ook gras op komen. Dan zie je die sculpturale kwaliteit. Maar hij werd dus helemaal begroeid, waardoor je die sculpturale kwaliteit eigenlijk helemaal niet meer kon waarnemen. Wat...
Ja, dat deed toch wel een beetje pijn, zal ik eerlijk toegeven. Maar tegelijkertijd vind ik die pijn ook wel heel interessant. Want dat is toch vanuit een esthetisch beeld eigenlijk benaderd. En misschien ook wel een statisch esthetisch beeld. En dan zie je uiteindelijk, pakt het toch anders uit. En eigenlijk zou ik heel graag willen kijken hoe je als landschapsontwerper dan hier zou op kunnen reageren. We hebben het op de tekentafel bedacht en het pakt anders uit. Eigenlijk het vak van landschapsarchitect gaat natuurlijk over tijd en ruimte en hoe zich dat evolueert. Dus mijn handen jeuken een beetje om te kijken van, kunnen we daar dan niet alsnog wat mee? Want nu klopt het eigenlijk net niet van beide kanten. Dus,
de natuur doet iets anders dan dat jullie wilden. Of de ecologie gaat niet synchroon met de landschapsarchitectuur.
Ja, daar kom je heel vaak tegen. Maar dan zou ik dat graag weer willen oppakken en nog een keer kunnen kijken. En misschien moet het uiteindelijk dus wel één grote bramendijk worden. En dat een gigantische, of er komt een voedselfunctie op, want die grond is heel rijk. Ja. Dus als je een dijklichaam / voedselbos krijgt, er zijn natuurlijk... Dat spreekt wel tot de verbeelding bij
maar
mij.
Maar ik merk iets meer een wisselwerking tussen zeg maar, die natuurlijke elementen of het ecosysteem en de ontwerpgedachte.
Ja, en dat kan elkaar goed versterken en elkaar goed helpen. En uiteindelijk gaat het erom dat we een landschap ontwerpen wat voor iedereen die erin leeft een prettige leefomgeving is. Ja. En daar moeten we veel meer actoren bij benaderen dan alleen maar de mens. Dan kom je wel weer bij het symbioseen uit, denk ik.
Ja, en dan moet je de natuur ook begrijpen.
Die zullen we nooit begrijpen, maar we kunnen best een poging doen. Om een klein beetje ervan te snappen.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Luc heeft ons de hele middag meegenomen over het landgoed. Wat zou hij de deelnemers willen meegeven voor hun ontwerppraktijk?
wat is de rol van de opdrachtgever en van de overheid? Dit is een gezelschap van voornamelijk landschapsarchitecten en ontwerpers. Wat is nou het belangrijkste wat je hun zou willen meegeven?
Wat ik mee wil geven is dat je langere termijn ook misschien bij een ontwerp ook veel meer vooruit moet kijken. Niet alleen van hoe ziet het eruit naar oprichting, maar hoe ziet het eruit na 20 jaar? Hoe zie je dan als ontwerper ook jouw rol in die 20 jaar, waarin je weet dat je dingen ook los moet laten, waarin een ander met jouw eerste idee verder gaat ontwikkelen? Maar hoe zie je dan daarin ook dan, zeg maar, die ontwerper dan zijn eigen rol als, nou ja, die supervisor of de bewaker van het oorspronkelijke gedachtegoed?
Ja, want we hebben het vandaag over het symbiotisch landschap. En daar kijken we vooral naar hoe, zeg maar, de mens en de natuur samenwerken vanuit wederkerigheid. Dat zien we mooie voorbeelden van hier op het landgoed. Denk jij dat een landschapsontwerper, laten we even de gemiddelde landschapsarchitect, de natuur daar goed genoeg voor begrijpt?
Nee, dat begrijpt hij niet. Want je moet, denk ik, wil je een gebied goed begrijpen, moet je er echt lang in vertoeven. Dat is een landschapsontwerper over het algemeen niet gegeven, of het moet zijn geboortegrond zijn. Het is, denk ik, belangrijk om, kijk, bij een landschapsontwerper, die krijgt ook een opdracht. Nu is het zo, het moet iets mooier of het moet een bepaalde richting, daar komt hij met een ontwerp. Dan moet het worden uitgevoerd. En hij heeft te maken met een opdrachtgever die wil dat het tussen het eerste idee en de uitvoering, dat er max een jaar tussen zit. En zo, dat zijn geen snelheden die de natuur ons geeft. Dus wat wij hier op zo'n landgoed proberen is veel meer de kansen die wij hier ook zien te verbinden met de opgaven die we hebben. Dus we zijn altijd alert. Waar zie ik nou iets waarvan ik denk, ik kon op het moment dat wij hier met de rietvelden begonnen niet bedenken dat het zou doorontwikkelen met eendekroos, met een biomeiler, met een boer die daar wat mee kan. We hoorden in het verhaal van Art, oorspronkelijk idee, we leveren biomassa en de waterschap gaat betalen voor een blauwdienst. En allebei komt niet uit.
Dus het is ook een dynamisch en complexe systeem, landschap. Maar je zegt van de landschapper die begrijpt de natuur nog onvoldoende, maar het heeft ook te maken met zijn opdracht. Dus het zegt ook iets over de opdrachtgever.
Het begint met een goed opdrachtgeverschap. Het is natuurlijk een gevleugeld begrip, maar ik denk dat daar laat ik zo zeggen, dat misschien ook een rol als ontwerper is het opvoeden van je opdrachtgever. Heel mooi, wij staan hier bij een biomeiler. De biomeiler die levert ons de hoeveelheid warmte die kan missen. Er zit niet een knop aan dat we zeggen van we vinden het koud. We draaien ergens aan een knop en het wordt 1 of 2 graden warmer. Ook die biomeiler is een levend organisme. Het is een bacterie. Als wij daar te veel warmte uit onttrekken, sterft die groep bacteriën daarin. Dus je moet veel meer denken vanuit niet vanuit het nemen van de natuur, maar wat geeft de natuur.
Ja, dat is de metafoor van een biomeiler. We moeten kijken naar wat hij ons geeft. En we kunnen er niet zomaar alles uithalen.
Nee. Nou, dat is een hele mooie hoe je dat zegt. En daarin kan, denk ik, een ontwerper, die zit wel in een positie dat hij daar wat mee kan. En ik denk dat hier ook aan tafel heel veel ontwerpers zitten die dat ook willen. Maar hebben ze voldoende rugzak? Kunnen ze weerstand bieden aan een opdrachtgever die gehaast iets wil?
Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog de rol van de overheid die de criteria bepaalt, die ook gelden voor de opdrachtgever. Nu wil het feit dat jij zowel hier een belangrijke rol hebt bij het landgoed als ook een rol hebt bij de provincie Overijssel. Wat kan de provincie nou leren van dit landgoed?
Wat de provincie kan leren is dat de provincie of overheden die zeggen allemaal van het moet integraal, et cetera. Mooie woorden, maar in de praktijk gebeurt dat onvoldoende. Hier op een landgoed, maar op een boerenerf is hetzelfde. Daar komen al die sectorale opgaven bij elkaar. En daar moet je als landgoedeigenaar mee verhouden. En kijken van, en kun je daar nou de slim keuzes in maken dat je daarmee je opbrengst verhoogt of je kosten verlaagt of meerwaarde weet te creëren voor jezelf of voor je omgeving. Een landgoedeigenaar heeft
Grond heeft hectares, maar geen euro's. De overheid heeft geld, maar geen hectares. Je kunt, zeker met in Overijssel, waar 10% van het grondgebied een landgoed is, zou het dom zijn om niet de landgoederen op te zoeken en te kijken wat kun je voor elkaar betekenen. Want veel landgoederen voelen dat zij een maatschappelijke functie hebben, willen daar ook aan bijdragen. Maar we moeten het ze ook wel durven vragen.
Ja.
En ik zit, behalve dat ik bij de overheid werk, werk ik ook op landelijk niveau. In periode van droogte zit ik in een club die bepaalt waar de laatste druppel water in Nederland nog mag komen. En ook daar kan ik wat ik hier met de voeten in het zand leer ook gebruiken. Dus het is voor mij continu die steekprikker tussen al die schalen die voor mij mogelijk maken. Wij wilden hier die beek verleggen. Daar hadden we Rijkswaterstaat voor nodig, omdat die een compensatieopgave had. Dat was bij mij vanuit mijn rol overheid bekend. Lokaal was dat hier niet bekend. Om dat te kunnen realiseren waren gronden aan de overkant van de beek ook nodig. Anders kreeg je dat je het nooit goed kon doen. Daar kwamen gronden vrij. Het landgoed had niet de voldoende middelen om dat aan te kopen. Daar kon een organisatie, de diaconie, in bijspringen. Die had eigenlijk heel veel belangstelling voor landbouwgronden. Had onvoldoende geld op de rekening staan. Maar hadden wel veldgronden elders die voor de provincie weer heel interessant waren. Dus ik kon door even binnen een provincie zeggen van, hé, die partij wil van zijn grond af, zodat hij daar, en zo gaan je domino steentjes, laat je de goede richting opvallen.
Het is een puzzel.
Het is een puzzel, maar het is ook een schaakspel op meerdere schaakborden. Ja. Lokaal en op overheidsniveau.
En wie moet dat schaakspel voeren?
Dat is mensenwerk. Ik kan dat hier, omdat ik dus weet wat er hier in de samenleving speelt. Ik weet wat er bij de overheden speelt. Maar op een andere plek kan het misschien wel iemand van een gemeente zijn. Het kan misschien wel de uitbater van het café zijn, die precies weet wat er in het dorp speelt. En toevallig ook misschien weet wat er op andere schaalniveaus gebeurt. Dat kan dus. Het is heel mensafhankelijk.
Ik denk dat we er een titel voor kunnen bedenken. De symbiotische schaakmeester. Luc, bij deze benoem ik jou dat symbiotische schaakmeester. Heel veel dank voor deze leerzame dag. En ik kom graag een keer terug.
Ja, dankjewel. Ik zie je terugkomen.
Yes. Arjan Nienhuis is kwartiermaker bij NVTL. En mede-organisator van deze Walk and Talk. Hij is zelf ook landschapsarchitect. En ik ben erg benieuwd naar zijn bevindingen vandaag.
Ja, ik denk dat het bereikt is wat we wilden. Hè. Een hoop enthousiasme, in ieder geval. Nou ja, goed, de dialoog is goed op gang gekomen over het symbiotisch landschap. En wat is dan het symbiotisch landschap? Wat ik daaruit opgehaald heb in deze excursie, is vooral ook heel goed kijken naar wat er is in het landschap. Dus het landschap ook begrijpen, proberen te begrijpen, historisch, maar ook aardkundig, en daarop te reageren. Dus bijvoorbeeld de beek vond ik een heel mooi voorbeeld. De klassieke beekherstel is breed en megalomaan. En dit is juist heel smal gemaakt, zodat die beek zelf de randjes opknabbelt, zelf sedimenten zoekt, zelf zijn loop. En dat vond ik heel mooi. Volgens mij is dat symbiotisch landschap. Dus dat je niet als mens alles wilt opleggen, maken, maar dat je ook laat verrassen door wat is er en wat ontstaat er. En daar eigenlijk op dooracteert.
En zijn dit principes die je ook in jouw dagelijkse werk als landschapsarchitect kunt toepassen?
Ja, deze praktijk pas ik persoonlijk ook toe. Je hebt de blauwdrukarchitect, iets minder, steeds minder. Maar goed, het ontwerp is in die zin sturend, is allesomvattend. Terwijl het symbiotisch landschap, en zo vind ik dat ook interessant, om het is levend materiaal waarmee je werkt. En die boom groeit wel of niet. Dat heeft iets met de bodem, water, de omgang te maken. De historie kan heel inspirerend zijn, van wat was er? Hoe kan ik me daar, net zoals vloeiweide, hoe deed men dat vroeger nou eigenlijk? En kunnen we nou die principes eigenlijk weer een nieuw leven inblazen, dus niet historiseren, het hoeft niet precies zoals vroeger, maar dat je laat inspireren door, hoe kan het?
Dus we zijn de kennis hoe we samenwerken met de natuur een beetje kwijtgeraakt, omdat we heel veel gingen vertrouwen op de techniek en de vooruitgang. Die kennis die hadden we wel, laten we zeggen, tot 1850, ja. Voor de industriële revolutie. Dus het gaat er ook om hoe je erfgoed weer levend kunt krijgen.
Juist, inderdaad, het levend krijgen is mooi. Hè? Dus het gaat niet om het historiseren, het repareren, maar inderdaad levend krijgen. Dus ook de inspiratie, de verwondering, hè? Dat was ook een thema van vandaag. Dat je laat verwonderen door dat landschap, door de historie. Hoe deed men dat vroeger? Onze voorouders, hoe gingen die daarmee om? Die waren niet gek, die keken heel goed, die luisterden goed naar het landschap, die voelden dat ook aan. kalkrijk water daar of niet. Of nou, met kleine schuifjes en een heel fijnmazig, interactief, symbiotisch geheel.
En als je kijkt naar de hedendaagse opgaven met nitraten, stikstof, verdroging van de bodem, die kunnen we eigenlijk oplossen met die eeuwenoude methodes zoals ze hier op het landgoed toepassen. Dus het is eigenlijk ook een soort van back to the future. We halen de kennis uit het verleden, maar we moeten ze vooral in de hedendaagse opgaven weer een plek geven.
Dat zeg je mooi, back to the future. He, dat, maar wat ik daaruit ook opmaakte, we weten het eigenlijk wel. Het gaat ook om politiek, het gaat ook om wil, het gaat ook om samenwerken. Waarom het hier op het Langheet goed werkt, het is één eigenaar. Met een bepaalde visie, met een bepaalde missie. En het is zijn grond. En dat wil hij de toekomst in de zoveel generaties verder brengen. Dus er zit een hele duidelijke missie en visie achter. Eén eigenaar, en dat maakt het makkelijk om te experimenteren. Maar buiten dit landgoed heb je diverse eigenaren, diverse belangen, diverse politieke kleuren. Dus men weet wel hoe het kan. In het voordeel van natuur, in het voordeel van de boer, in het voordeel van de burger. Hè, voor iedereen. Alleen ja, samenwerken, je moet het ook willen met elkaar. En het symbiotisch landschap zit hem dus ook in het bestuurlijke, in gewoon het samenwerken. De symbiose ook tussen vakgebieden, tussen mensen.
Dankjewel.
Graag gedaan.
We ronden een mooie middag op landgoed het Langheet af, bedanken de gidsen en sprekers en praten nog wat na tijdens de borrel. En daarmee komen we aan het einde van deze eerste NVTL Walk and Talk podcast. Meer informatie over de activiteiten van NVTL vind je op de website nvtl.no. Ik hoop dat je het interessant vond, bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.